Welkom bij de podcast Manenplaneten, de podcast van de werkgroep Manenplaneten. Ik ben Marcian Krijgsman en dit zijn de recente ontwikkelingen in het zonnestelsel van juni 2025. Laten we eens kijken wat er de afgelopen maand is gebeurd. En zoals ik de vorige keer ook al heb gedaan, begin ik even met de politiek. Dan hebben we dat maar gehad. Ik heb jullie al verteld dat het budget van NASA, het wetenschappelijk budget van NASA, zou gehalveerd worden. Ik heb wat allerlei politieke stukken en artikelen gelezen. Het is in de Senaat behandeld en in de Senaat van de Verenigde Staten vonden ze, ja, dat die SLS-raket, die hele dure SLS-raket wegging, dat vonden ze wel vervelend, maar die wetenschap zouden ze niet zo missen. Gelukkig is de Planetary Society nog altijd bezig met het nodige lobbywerk ten goede. Ze hebben een petitie gemaakt en daar heb ik jullie vorige keer van op de hoogte gebracht. Daar is ook behoorlijk op gereageerd. Bijna 21.000 handtekeningen zijn geplaatst onder die petitie, waarvan lang niet allemaal uit Verenigde Staten, want 17% van de handtekeningen kwamen uit van buiten de Verenigde Staten en ik wil eigenlijk wel stiekem een beetje geloven dat jullie daar ook een bijdrage aan hebben geleverd. Je kon daar ook een boodschap bij achterlaten van hoe belangrijk je het vond en hoe erg, en dat is ook overweldigend gedaan. Goed, laten we dat even weer voor een maandje rusten en gaan we door naar de wetenschap. We beginnen aan de binnenkant van het zonnestelsel meteen bij Mercurius. En voor Mercurius heb ik wel eens eerder verteld, hè? Deze planeet lijkt ontzettend op de maan. Het ziet er grijs uit met kraters. Maar aan de binnenkant is die echt heel anders dan de maan. Hij heeft nog een magnetisch veld. En er zijn nog allerlei andere zaken die best wel afwijken van wat je zou verwachten als je een astronoom bent. En er is een interessant genoeg onderzoek gedaan dat heeft plaatsgevonden in een lab in de Verenigde Staten, in het Carnegie Sciences Earth and Planet Laboratory. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben gezegd, er is een opvallend verschil in de samenstelling van gesteente op Mercurius en dat bijvoorbeeld op aarde of andere manen en planeten. Op aarde vind je materiaal met silicium en zuurstofverbindingen, maar bij Mercurius vind je wat meer zwavelverbindingen in dat soort moleculen. Wat ze wilden weten over het gesteente op Mercurius met die extra zwavelverbindingen, heeft dat nou andere eigenschappen dan gesteente op aarde? Zeker als het dus verhit wordt en magma wordt, zoals je dat vindt bij vulkanen. En het blijkt dat het inderdaad een verschil is. Dat magma op Mercurius met die extra zwavelverbindingen vloeit veel makkelijker als siroop. Dat gegeven hebben ze weer gebruikt in computermodellen en daarmee hebben ze kunnen zeggen van, dan als we alle mogelijkheden doorrekenen, zeg maar, dan lijkt het erop dat als je dat Mercurius een vaste kern heeft met een dun laagje vloeibaar gesteente, waar dat zwakke magnetisch veld komt dat we meten. En of dat echt zo is, dat zullen we hopelijk te weten komen met de BepiColombo-missie die daar volgend jaar aankomt. Dan gaan we naar Venus. En bij Venus hebben we een paar jaar geleden een Europese missie gehad, de Venus Express. En die Venus Express heeft onder andere metingen gedaan aan de atmosfeer van Venus. En daarbij is ozon gedetecteerd. Een klein beetje. Nou is het punt dat die ozon wordt bij exoplaneten gezien als een teken van mogelijk leven. Microbiologisch leven, maar misschien groter. Maar bij Venus hebben ze dus verdere studies gedaan aan die ozon. En het idee was van, ja, dat ozon is misschien afkomstig van moleculen die aan de dagzijde van Venus door ultraviolet licht van de zon zijn afgebroken. En dan raken er soms wat zuurstofatomen los en het reageert dan soms weer tot ozon. Dat is geen probleem. Een nieuwe studie zegt dat is niet de oorzaak waar die ozon vandaan komt. En we denken best wel sterk toch nog wel dat er geen echt leven van betekenis op Venus is. In ieder geval niet dat ozon produceert. En dus lijkt er een abiotische, oftewel een niet leven door leven veroorzaakt proces te zijn, dat ozon produceert. En ze zeggen dus, totdat we dat opgelost hebben, wat dat proces is, zouden we nog even voorzichtig zijn met het roepen van we hebben leven gevonden, want we hebben ozon gevonden in de atmosfeer van een exoplaneet. Dus dat. Nog een ander verrassend artikel wat ik vond over Venus. Zuid-Korea werkt aan Venusmissies met CubeSats. Dat zijn dus kleinere satellieten en ook goedkopere satellieten. En ik had iets van, oké, maar hoe gaat Zuid-Korea dan die CubeSats naar Venus lanceren? Wel, het antwoord is, dat doen ze niet. Ze hebben een plan gevat om een aantal CubeSats te lanceren in een achtereenvolgend aantal jaren. Dit project heet CLOVE of Chasing the Long-Term Variability of Our Nearest Neighbor Planet Venus. Ja, het is een heel erg originele afkorting. Het idee is, we gaan gewoon met een CubeSat met een telescoopje aan boord kijken naar Venus. En dus, en dat zijn ze van plan om te doen voor een periode van 3 jaar. Dan is die satelliet ongeveer afgeschreven. En dan lanceren ze gewoon weer een nieuwe CubeSats. En daarna nog één. En daarna nog één. En daarna nog 5 in totaal. En dat zou dan kunnen helpen als ondersteuning van de missies die echt naar Venus gaan. Zoals die NASA-missies en die ESA-missie in de komende jaren. Als daar niet ontzettend het mes in het budget wordt gezet, natuurlijk. Dan door naar de maan. En ik had de vorige keer aangekondigd dat er weer een maanlanding ging plaatsvinden. Het was de landing van de Hakuto R2, ofwel de Resilience Lander van het Japanse commerciële bedrijf iSpace. En ja, laat ik maar gelijk kort gaan. Die lancering is mislukt. De lander is veel te hard terechtgekomen op het oppervlak en liet niet meer van zich horen nadat dat was gebeurd. Bij de eerste poging van iSpace had het probleem te maken met software. Deze keer lijkt het probleem te maken te hebben met een laserhoogtemeter die niet goed gefunctioneerd heeft. Ja, dus dat is erg jammer. Ik weet niet of ze nog een derde poging hebben gepland. Het zijn natuurlijk wel kostbare mislukkingen, deze landingen. Kleine update achteraf. Ik heb vernomen dat het bedrijf iSpace nog altijd van plan is om volgens planning een derde en een vierde maanlander te gaan lanceren. Er zijn nog meer maanlandingen die gepland zijn, ook eentje dit jaar, want Blue Origin heeft zijn plannen ontvouwd voor de maanlanding en die zijn niet gering. Blue Origin is van plan een Blue Moon Mark 1 lander, dat is een robotische lander, te gaan neerzetten op de zuidpool van de maan. En dat is al meteen geen kleine jongen, deze Blue Moon Mark 1. Hij is groter dan de Lunar Module van Apollo, van Bellaire. Hij moet in staat zijn 3300 kilogram naar de maan te brengen. En dat is alleen maar de robotische lander. De Blue Moon Mark 2 is bedoeld om astronauten naar de maan te brengen. En deze moet in staat zijn om 20.000 kilogram naar de maan te brengen. En uiteraard astronaut weer terug naar een baan rond de maan te brengen. Verder hebben ze in hun architectuur, zoals dat heet, ook een transporter bedacht. Dat is een soort raketmodule die gebruikt kan worden om naar de maan, vrachten naar de maan te brengen en weer terug. Ondertussen gaat China gewoon door met haar voorbereidingen voor haar bemenste maanlandingprogramma. Ze hebben deze maand een test gedaan met het ontsnappingssysteem van de Mengzhou, van het Mengzhou ruimteschip. Zo'n ontsnappingssysteem is zo'n kleine raket bovenop de capsule waarmee je in geval van problemen met de raket eronder snel in veiligheid gebracht kunt worden. En deze Mengzhou ruimteschip moet maar liefst 7 mensen in een baan rond de aarde kunnen gaan brengen. Het zal hun opvolger zijn van het Shenzhou ruimteschip. Dan nog ander nieuws van missies naar de maan. Het bedrijf Firefly Aerospace, dat eerder een succesvolle landing op de maan heeft gehad met Blue Ghost, die gaat ook commerciële maanobservatie aanbieden. Zij zijn bezig met een module die heet Ocula en die moet dus de maan in kaart gaan brengen. En dat is niet alleen maar om die kraters te fotograferen. Nee, ze willen dus ook mineralen kunnen detecteren, zodat je later kunt gaan, nou, andere bedrijven kunnen gaan denken over waar ze mijnbouw zullen gaan toepassen op de maan. Deze Ocula zal al snel gaan vliegen, want hij zal meegaan met het Elytra ruimteschip, wat ze binnenkort willen gaan lanceren. Dat is een orbiter die achter de maan geplaatst wordt, zodat er landingen op de achterkant van de maan mogelijk gemaakt kunnen worden. En dat is een andere missie die Firefly Aerospace van plan is. Ze willen volgend jaar de Blue Ghost 2 lander op de achterkant van de maan zetten. Dat, na China zouden ze dan de tweede zijn die dat voor elkaar krijgen. Dan nog even wat wetenschap. Er is in materiaal wat de Apollo-astronauten naar aarde hebben gebracht van de maan, zijn in allerlei monsters oranje glazen bolletjes gedetecteerd. En dat zijn, ja, men wilde eigenlijk wel weten wat dat nou precies was. En dat is onderzocht in een lab onlangs. En deze oranje glazen bolletjes zijn een restant van vulkanisme op de maan, blijkt. Deze kleine bolletjes zijn kleiner dan een zandkorrel. En dit materiaal, je moet als volgt zien. Als een vulkanisme op de maan plaatsvond, dan wordt er dus ook wel materiaal in de lucht gespuwd door dat vulkanisme. Alleen er is geen lucht. Er is geen atmosfeer op de maan. Dus, en er is ook nog minder zwaartekracht. Dus dat die bolletjes, of eigenlijk dat gesmolten materiaal dat zweeft en stolt in de traject voordat ze weer neervallen op de maan, op de bodem. En dat is wat er gebeurd is. Maar dat is dus, blijkt nu na analyse, materiaal te zijn, dat is ontstaan 3,3 tot 3,6 miljard jaar geleden. Dus dat weten we nu ook. En dan nog een ander nieuwtje over maanstof dat met Apollo terugkwam. We weten van Apollo dat maanstof best wel vervelend kan zijn. Het is heel scherp. Het is niet onderhevig geweest aan erosie zoals op aarde. En de astronauten hadden er ook best wel af en toe wat last van. Het leek irriterend te zijn. Er is een onderzoek gedaan door de Universiteit van Sydney op longcellen in het lab. En het blijkt dat maanstof weliswaar heel erg irriterend is, maar het is niet zo schadelijk als bijvoorbeeld luchtvervuiling in de stad. Dus de lucht die ik buiten inadem in de stad is schadelijker dan als ik in een capsule in een ruimteschip zit waar wat maanstof rond zweeft, blijkt uit dit onderzoek. Dus dat is dan wel weer een meevaller. Dan gaan we naar de aarde. En daar was ook nog een interessant nieuwtje wat ik ook even wil delen. We hebben best een aardige geschiedenis opgebouwd van metingen van het magnetisch veld van de aarde en ook van de hoeveelheid zuurstof in onze atmosfeer. Dat is uiteraard op verschillende manieren gemeten. Het magnetisch veld kun je achteraf meten in gesteente. Als je weet in welke periode een gesteente gevormd is, dan en je meet dat magnetisch veld, weet je hoe sterk het magnetisch veld van de aarde is geweest in die bepaalde periode. Zuurstof meten kun je ook weer met aan de hand van vorming van bepaalde mineralen doen. Er zijn vast andere manieren om dat te doen. We hadden die twee metingen eigenlijk nooit naast elkaar gelegd. Dat hebben ze nu wel gedaan. Het blijkt dat ze nogal veel overeenkomsten hebben. Er blijkt een, zogezegd, een bepaalde correlatie te zijn tussen het magnetisch veld van de aarde en zuurstof in de atmosfeer. Nou, correlatie, hè, er is een, lijkt een verband te zijn. Dat wil niet zeggen dat het dan ook de een het ander veroorzaakt. Dat weten we nog niet en er zal ongetwijfeld binnenkort onderzoek naar gedaan worden. Maar dat is wel een interessante vondst. Dan de atmosfeer van Mars. Bij de atmosfeer van Mars is het zogenaamde sputtering ontdekt. Wat is sputtering? Nou, denk bij een atmosfeer van Mars, zoals die van Mars, waarbij geladen deeltjes inslaan op die atmosfeer. Dat is een beetje alsof je een zware bal gooit in een zwembad, dan spettert er allerlei materiaal op. Dat gebeurt dus kennelijk ook met de atmosfeer van Mars. De theorie was al langer dat Mars op die manier een groot deel van zijn atmosfeer over de vele miljarden jaren kwijt is geraakt. Dus zware deeltjes slaan in op die atmosfeer, slaan spetters van de atmosfeer van Mars omhoog en die worden weggevangen door zonnewind. Dat theorie was op zich interessant, maar ze hebben het nooit echt kunnen bewijzen. Nu is dat wel gelukt dankzij de Maven-satelliet van NASA. Een van de satellieten die ook bij de budgetcuts van NASA uit moet kennelijk volgend jaar. Hoe dan ook, ze hebben 10 jaar aan Maven-data gebruikt. Ze hebben kunnen zien dat dat inderdaad dat proces gaande is geweest. Een van de dingen waar ze het aan hebben kunnen detecteren is de hoeveelheid argon in de atmosfeer. Argon is een zogeheten Nobelgas. Het is een atoom wat met bijna niks reageert. Het zit ook in onze atmosfeer. Op dit moment, as we speak, ben je ook een piepklein beetje argon aan het inademen en uitademen. Dat argon, dat heeft lichtere en zwaardere varianten. Daar heb je ze weer, de isotopen. En de lichtere isotopen verdwijnen het eerst. Dus ze hadden al aanwijzingen aan de hand van de verhouding van lichtere tot zwaardere versies van argon dat dit proces gaande was. Maar nu hebben ze dus dat echt kunnen doen met simultaan metingen van uitwassingen van de zon, magnetisch veld van Mars en dus de samenstelling van de atmosfeer. Dan gaan we door naar de asteroïden. En er was nog een missie die ik vorige keer heb aangekondigd. De Chinese Tianwen-2. Een missie die gaat naar de asteroïde Kamo-Orlewa. Die is op 15 juni gelanceerd. En dat is helemaal succesvol gebeurd. En die is nu onderweg om daar van die asteroïde een stukje te pakken. En dat weer terug naar aarde te brengen. Een andere missie op weg naar een asteroïde, NASA's Psyche-missie, is ook onderweg. Maar die had dus, zoals ik al in een voorgaande aflevering vertelde, problemen met de leidingen met de stuwstof. Daar was de druk in die leidingen was opeens opvallend gezakt. En dat was een probleem voor de elektrische thrusters die Psyche gebruikt. En ik had ook al verteld dat ze eerst zouden kijken, ze hebben een backup van die stuwstofleidingen. Maar voordat ze die wilden gaan gebruiken, wilden ze eerst weten wat er nou eigenlijk aan de hand is. En ze hebben nu gemerkt dat er iets van een probleem was met een klep. Dus NASA's plan is nu, weet je wat, we hebben ook zo'n klep in het backup systeem. Maar die laten we gewoon openstaan, zodat daar in ieder geval geen probleem mee kan ontstaan. En nu kan de satelliet weer verder zijn aandrijving aanzetten en op weg gaan naar de asteroïde Psyche. Dan, dit was een heel interessante. De asteroïde 2024 IR4. Ik heb hem al eerder vermeld, want begin van dit jaar leek dat hij een kleine kans had om in te slaan op de aarde. Inmiddels weten we dat dat niet gaat gebeuren. Toen bleek er nog een kleine kans over te zijn dat hij in zou slaan op de maan. En die kans is ietsje groter geworden een maand geleden. De kans werd 4%, berekend op 4%. Dat is nog steeds een kleine kans, niet verwaarloosbaar, maar dus het zou kunnen dat in 2032 deze asteroïde dus op de maan inslaat. Maar wat voor gevolgen heeft dat? Nou, de vorige keer zei ik al, dat was nog een beetje moeilijk te bepalen. Maar uiteraard hebben er een aantal mensen aan gerekend. En daar kwam onlangs een paper van uit die nog niet peer-reviewed is, zover ik heb kunnen zien. Maar toch even wat details uit deze paper. We weten dus inmiddels dat deze asteroïde zo 60 meter groot is. Als zo'n object inslaat, dan zou dat gepaard gaan met een energie van 6,5 megaton. En het zou een krater veroorzaken van 1 kilometer doorsnede. Dat is niet gering. Ook zou bij die inslag 100 miljoen kilo aan maanmateriaal weggeslagen worden. Een deel daarvan zou zelfs naar aarde komen. En dit is waar het interessant wordt. Dit zou bij ons op aarde enkele dagen later meteorenregens veroorzaken. Dat is aan de ene kant wel leuk voor ons. Hey, en we kunnen misschien een inslag op de maan zien en een paar dagen later meteorenregens. Hoe mooi is dat? Spectaculair. Maar het heeft ook problemen, heeft ook gevolgen voor de ruimtevaart. Ruimtevaart waarbij mensen in een baan rond de aarde zijn, die kunnen gevaar lopen en ook satellieten. Dus ik ben benieuwd, er zal misschien nog wel een beetje aan gerekend moeten worden. Die peer review is nog niet plaatsgevonden. Ik ben benieuwd of daar nog maatregelen moeten genomen worden en wat voor maatregelen er dan mogelijk zijn. Want we hebben inmiddels nogal wat satellieten in een baan rond de aarde. En het zou ook nogmaals gaan om mogelijke schade aan satellieten in een lage baan rond de aarde. Dus ook het International Space Station, als dat het nog is, wat betwijfeld kan worden, die zou dus ook gevaar lopen. Dan maak ik even een grote sprong voorbij Jupiter en Saturnus, waar ik niet te veel nieuws van heb deze maand, naar Uranus en specifiek de grote vier manen van Uranus, Ariel, Umbriel, Titania en Oberon. De Hubble Space Telescope heeft een studie gedaan van deze vier manen. Zoals veel manen in het zonnestelsel zijn bij deze manen dus één kant altijd naar de planeet gericht en de andere kant is altijd van de maan afgericht. En het idee was dat die kant die van de planeet afgericht is meer geraakt wordt door deeltjes die gevangen zijn in het magnetisch veld van de planeet. En dat zou zorgen dat ze er iets donkerder uitzien dan de kant die naar de planeet toegericht is. Alleen, we weten dat Uranus een nogal rare planeet is. Het draait op zijn kant, het magnetisch veld draait ook weer op een hoek van die rotatieas. En waar ze achtergekomen zijn is, het blijkt precies andersom te zijn. De kant naar de planeet toegericht is donkerder dan de kant die van de planeet is afgericht. Ik weet niet of er nog vervolgonderzoek gepland is, bijvoorbeeld met de James Webb Space Telescope. En er is nog dat advies van de Planetary Decadal Survey om een missie naar Uranus te sturen. Maar ja, we zullen zien wat daarvan gaat komen. We gaan door naar de kometen. De ALMA-telescoop, de microgolftelescoop in Chili, heeft gekeken naar een hele grote komeet die ons zonnestelsel van iets dichterbij aan het benaderen is. Het gaat over de komeet C-2014-UN-271 Bernardinelli-Bernstein. En we wisten al een tijdje geleden toen deze komeet ontdekt werd dat deze behoorlijk groot is. En met de ALMA-telescoop zijn we inmiddels achter hoe groot die is. Namelijk, hij is 140 kilometer in doorsnede. Even ter vergelijking, ik zei de vorige keer dat er een mogelijke dwergplaneet was gevonden in de Kuipergordel van 700 kilometer. Dus deze is een stuk of vijf keer zo klein. Nog steeds een enorm stuk ijs wat er, zeg maar, ons zonnestelsel ingeslingerd gaat worden. Alleen, hij komt niet verder dan de baan van Saturnus. Ondanks dat is die nu al soort van actief aan het worden. Dat hebben ze met de ALMA-telescoop kunnen zien. Er zijn nu al gassen aan het loskomen van dit object, terwijl die nog niet eens echt dicht bij de zon komt. Ik ben vrij zeker dat als deze komeet dichter bij de zon zou komen, dat het een komeet van de eeuw zou zijn geweest zonder weerga. Maar helaas. Hoe dan ook als die op afstand van de baan van Saturnus komt, kunnen we met grote telescopen goed waarnemen en daar van alles over leren. Dan nog een nieuwtje over planeet 9. Ik zei al de vorige keer dat er een mogelijke kandidaat was gevonden in de oude infrarood data van de IRAS-missie en de AKARI-missie. AKARI is een ruimtetelescoop van Japanse oorsprong van begin deze eeuw. En inmiddels zijn er nog twee kandidaten gevonden in die AKARI-data. Dus ik denk dat er in de komende tijd wel wat opvolgingswaarnemingen gaan plaatsvinden. En ik ben benieuwd wat daaruit gaat komen. Dan gaan we nog even kijken naar exoplaneten. En de James Webb Space Telescope heeft hier ook een belangrijke rol in. Het heeft bijvoorbeeld een planeet van de ster 14 Hercules, de 14e ster van het sterrenbeeld Hercules, in beeld gebracht. Er zitten twee planeten rond die we weten, zover we weten, rond deze ster. 14 Hercules B zat dichtbij zijn ster om direct in beeld gebracht te worden, maar 14 Hercules C kon wel in beeld gebracht worden. Het is een planeet 7 keer de grootte van Jupiter en het is ook de koudste exoplaneet tot zover we weten, voor zover we die meting hebben gedaan. Het is daar, de gemiddelde temperatuur is min 3 graden Celsius. En er is nog iets raars aan deze twee exoplaneten. Ze draaien niet in hetzelfde vlak rond hun ster. Tussen de banen van de twee exoplaneten zit een hoek van 40 graden. Dus het is bijna een soort X. Dan was er het nieuws dat James Webb voor het eerst zijn eerste exoplaneet ontdekt heeft. Daar heb ik wel wat twijfels bij. Volgens mij heeft de James Webb Space Telescope op andere manieren al eerder een exoplaneet ontdekt. Maar wat wel nieuw is, de opname van de James Webb Space Telescope rond de ster TWA-7, Daarbij is voor het eerst een exoplaneet direct in beeld gebracht bij de ontdekking. Dus het gaat om een planeet de grootte van Saturnus. Dus het is ook nog eens een relatief lage massa exoplaneet die we hebben ontdekt. En het zit ongeveer op een 50 keer afstand van de aarde tot de zon tot zijn ster. En er was nog een planetensysteem wat onderzocht is door de James Webb Space Telescope. En het gaat hier om de ster YSAS-1, ISS-1. Die heeft twee opmerkelijke planeten. De ene, ISS-1c, is 6 keer de massa van Jupiter en staat behoorlijk ver van zijn ster. 320 keer de afstand van de aarde tot de zon, tot zijn ster. En de James Webb Space Telescope heeft gekeken naar de atmosfeer van die ster en het blijken de nodige silicaten, wolken van silicaten in de atmosfeer rond te draaien. Het interessante van deze planeet is dat hij een beetje het midden houdt tussen een Jupiter en een bruine dwerg. En bij de bruine dwergen heb je wel vaker die silicaten in de atmosfeer, maar ze hadden het nog niet bij zulke lagere massa planeten gezien, relatief lagere massa dan. En ook ISS-1b is een opmerkelijk ding, want daar zit een stofschijf omheen. Het lijkt wel of dat daar het materiaal van de vorming van het zonnestelsel nog niet helemaal opgeruimd is. Het is een planeet met 14 keer de massa van Jupiter. En deze zit ook echt op het randje van een bruine dwerg. Dan, in telescopennieuws was deze week het grote nieuws dat het Vera Rubin's Observatory de eerste beelden heeft getoond. The First Light, zoals het heet, bij nieuwe telescopen. En de plaatjes waren prachtig. Dat is een beetje raar om dat in een podcast te beschrijven. Maar eigenlijk gaat het niet zozeer om de plaatjes, hoewel die ook mooi waren. Het mooie van de Vera Rubin telescoop is, het is een observatorium dat elke 3 tot 4 nachten de hele sterrenhemel in beeld brengt. In zeer hoog detail. We hebben het over een telescoop met een spiegel van 8 meter doorsnede. Nou hebben we andere telescopen met spiegels van 8 meter doorsnede of meer. Maar die kijken naar een heel specifiek klein stukje van de sterrenhemel. Maar de Vera Rubin telescoop kan dus de sterrenhemel met een heel breed blikveld bekijken. Daarvoor heeft het een enorme CCD-camera, een enorme digitale camera met 3200 megapixels, voor zover dat nog iets betekent. En waarom is dit zo'n belangrijk observatorium? Het belangrijke is omdat hij dus elke 3 à 4 nachten de sterrenhemel in kaart brengt. Dus omdat hij dus elke 3 à 4 nachten hetzelfde stukje van de sterrenhemel in kaart brengt, of in beeld brengt, kan hij dus heel snel zien of er kleine veranderingen zijn aan die sterrenhemel. Bijvoorbeeld omdat een klein object van plaats verandert, een asteroïde, een object buiten de baan van Neptunus, een supernova en dingen die we nog niet weten dat ze überhaupt bestaan, die we binnenkort gaan ontdekken. Dus dat is heel interessant. En hoe makkelijk dat gaat met dit observatorium, dat bleek wel, want ze hebben in de eerste week met opname, hebben ze door hetzelfde stukje sterrenhemel te bekijken al meteen 2104 nieuwe asteroïden ontdekt. Even voor het beeld, tot nu toe was het aantal nieuw ontdekte asteroïden per jaar ongeveer 20.000. Dus Vera Rubin heeft in 7 nachten een tiende van het totale aantal asteroïden dat normaal ontdekt wordt een heel jaar al ontdekt. En dat niet alleen, het ontdekte ook 7 asteroïden die dicht bij de aarde kwamen, 11 Jupiter-Trojanen en 9 trans-Neptunus objecten. Dus 9 objecten buiten de baan van Neptunus. En we denken dus ook dat met dit krachtige observatorium we zoveel objecten bijvoorbeeld buiten de baan van Neptunus gaan vinden dat we behoorlijk goed beeld krijgen van die Kuipergordel en wat daar eventueel door aan hun banen gebeurd is door eventuele planeet 9. Dus dit wordt echt super interessant. Ga er maar eens goed voor zitten, want die eerste beelden, dat is eigenlijk nog maar het begin. Ja, dan nog even wat andere dingen. Oh ja, Elon Musk heeft ook zijn plannen ontvouwd voor missies naar Mars. Hij wil in 2026 al een Starship naar Mars brengen. En daar ook gelijk een Tesla-robot op het oppervlak rond laten huppelen. Nou, hartstikke mooi, klein probleem. Op 23 juni hadden ze een test voor het tanken van een Starship. En die is geëxplodeerd op het lanceerplatform. Het is een teststand op Texas, in Texas. En dat was behoorlijk onverwacht. Ik weet niet of er schade was aan de faciliteiten. Er waren in ieder geval geen mensen bij gewond geraakt of schade daarbuiten toegebracht. Maar dat dit niet goed is voor het Starship-programma, dat mag wel duidelijk zijn. En dat er dus in 2026 een Starship op Mars staat, dat wordt hier wel steeds minder waarschijnlijk mee. Dan heb ik nog twee nieuwtjes die wel astronomie gerelateerd zijn, die ik wel heel erg leuk vond, die misschien niet zo zeer zonnestelsel gerelateerd zijn, maar ik wil ze toch even delen. Allereerst uit de biologie, er is een mot, de Australische bogonmot, die de sterren gebruikt voor navigatie. Even voor het beeld, dit is een mot ongeveer 5 centimeter groot. Nou, in Nederland hebben we ook zulke grote motten. Ik heb er onlangs nog eentje voorzichtig naar buiten geholpen die naar binnen gevlogen was. Nou, deze, het is niet een Australische beest met gif en dat soort zaken. Gewoon een mot. Maar aan één aspect is het dus zeker geen gewone mot. Hij maakt enorme trektochten door tegen de Australische lente. Honderden kilometers om koelere delen van Australië op te zoeken en specifiek bepaalde grotten. En biologen waren geïnteresseerd. Hoe maakt hij die trektocht naar het zuiden? Hoe weet hij dat hij naar het zuiden moet? En daarvoor hebben ze motten in een vliegsimulator gestopt om de nachtelijke sterrenhemel te simuleren. En ze hebben ook gezorgd dat deze simulatie, dat er geen magnetisch veld te meten was. Want dat zou ook iets kunnen zijn waarmee hij het noorden en het zuiden weet te vinden. En het blijkt dat hij inderdaad het zuiden op deze manier weet te vinden. Is die dan helemaal aan te kijken van, ik zie daar het sterrenbeeld Zuiderkruis, nu moet ik die kant uit? Nee, zo geavanceerd zijn die ogen niet van die mot. Maar hij lijkt wel ongeveer de baan van de Melkweg te kunnen volgen. En dat zou dus een manier kunnen zijn waarop hij deze navigatie doet. En het is niet zijn enige manier van navigatie, want inderdaad, hij kan ook het magnetisch veld van de aarde gebruiken. Dus hij heeft eigenlijk twee methoden en dat is gelukkig ook maar, want je kunt je voorstellen, ja, door lichtvervuiling kunnen we in Nederland al jaren de sterrenhemel, de Melkweg niet meer zien. Dus als zoiets in Australië zou gebeuren, dan zou die mot een stuk blinder moeten navigeren. En mijn andere nieuwtje is, in 2024 werd een fast radio burst gedetecteerd met de Australische Square Kilometer Array, een radiotelescoop. En dat was een uitbarsting van slechts 30 nanoseconden van een radiosignaal. En dat leek van ver te komen, maar een nieuw onderzoek laat zien dat dat niet het geval is. Ze hebben alles nagelopen en wat blijkt, het signaal is waarschijnlijk afkomstig van een oude NASA-satelliet, de Relay 2. Klein probleempje, Relay 2 is een communicatiesatelliet die gelanceerd werd in 1964. Relay 1 en Relay 2 hebben de eerste experimenten gedaan met het doorgeven van televisiesignalen. Relay 1 heeft bijvoorbeeld de beelden van de Olympische Spelen in Tokio doorgegeven. Maar Relay 2 stopte met werken in 1967. Dus Relay 2 werkte al meer dan 50 jaar niet meer. En toch een signaal daarvan. Er zijn een paar mogelijkheden hoe dit kan zijn ontstaan. Maar het zou kunnen dat er in zo'n oude satelliet nog steeds elektrostatische ontladingen plaatsvinden. Dat of er is een micrometeoriet ingeslagen die zo'n plasmawolk heeft veroorzaakt. En dat heeft misschien de elektrostatische ontlading veroorzaakt. Hoe dan ook, ik vond het echt bijzonder interessant om te horen dat zo'n oude satelliet een radiosignaal heeft veroorzaakt. En dat is wat ik heb te melden over al het nieuws in zonnestelsel in juni dit jaar. En ik hoop snel in de lucht te komen met de waarnemgids voor juli 2025. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.